Ja, Heer van de eeuwigheid, laat ons uw glorie zien. Wat een diep, wat een eeuwig gebed. En bedankt, mooi dat de liederen dat al zo geprikkeld hebben. Dat verlangen naar de heerlijkheid en de glorie van onze God. Laten we daar om bidden, Vader. Ga verder, zoals uw geest al begonnen is, door ons deze woorden te geven, door mensen te inspireren tot zulke prachtige liederen en het zo heerlijk te kunnen uitdragen. Ga zo voort vandaag met ons, hier en thuis, tot eer van de Vader. De Zoon en de Geest. Amen. We lezen straks uit Jesaja 60. Het is goed om dat ook op te zoeken en erbij te houden. Sta op en schitter, zegt Jesaja 60. En weet je, ik zeg het maar gewoon heel eerlijk. Hier in zo'n mooi gebouw, dan zie ik dat nog wel glimmen. Sta op en schitter. Maar thuis op de bank of 's avonds op bed, dan hoor je jezelf soms praten. Ik weet niet waar jij zit. Zelf zit ik in een wat mindere periode. Mijn werk vind ik best lastig. Hoe doe je dat eigenlijk, voorganger zijn? Misschien nooit over nagedacht, maar voorgangers denken daar ook wel eens over na. Hoe ga je om met zo'n enorme roeping van zielen, van mensen? Niet alleen van een gemeente, maar Veenendaal. De vele mensen die dit licht compleet gaan missen. Ik heb best last van gehad de laatste maanden. Hoe doe ik dit zonder bek af te raken? En weet je, ja, ik noem het dus ook maar gewoon. Sorry voor thuis, maar Sinterklaas en die lichtjes van kerst. Soms is het gewoon heel erg irritant. En heb je er gewoon helemaal geen zin in. Het kan voor jou ook zo zijn. In je situatie van studie, je relatie, situatie thuis. In het donker sta je naar het plafond en je denkt, sta op en schitter. Waar haalt je het vandaan? Grijze dagen, eindeloos gepraat over virussen en vaccins. En het voelt soms meer alsof het licht juist langzaam uitdooft. En dat donker kan heel angstig zijn. Maar toch ging ik verder met Jesaja. Laten we het maar even lezen. Jesaja 60. We lezen nu even vers 1 tot en met 3. En later komen we nog wel op een paar versen. Sta op en schitter. Je licht is gekomen. Over jou schijnt de luister van de Heer. Duisternis bedekt de aarde en donkerte de naties, maar over jou schijnt de Heer. Zijn luister is boven jou zichtbaar. Volken laten zich leiden door jouw licht, koningen door de glans van jouw schijnsel. Nou, ook de Israëliet, die zal wel even schamper gelachen hebben. Jesaja, het boek, heeft duidelijk meerdere delen, dat begin. Dan dreigt het oordeel van God en weldra zien de Israëlieten het vuur doven dat Jeruzalem in as legt. En daarna moeten ze het doen met de nep feestverlichting van Babylon, terwijl de kandelaar van de tempel gedoofd is. Maar de profeet, die zet het in een ander licht. En hij zegt het alsof het licht al gekomen is. Zo zeker is hij ervan. Hij ziet licht aan het eind van de tunnel. En een licht dat groeit en toeneemt en helderder wordt. En wat ziet de profeet dan? Allereerst ziet de profeet het herstel van Jeruzalem en de tempel. En hij beschrijft dat met woorden uit de geschiedenis van Israël. En dat helpt ons om zo'n profetie te begrijpen. Hij heeft de tempel van Salomo in zijn achterhoofd. En met dat kijkt hij vooruit naar de belofte van herstel. Kijk maar even mee, ik stip het alleen maar even aan in vers 6 en 7 bijvoorbeeld. Daar noemt hij de kamelen uit Midian en Eva, uit Seba, komen ze in grote getallen, beladen met wierook en goud. Vers 7, de schapen en geiten van Kedar, Nebajots rammen staan je ter beschikking. Allemaal namen uit de geschiedenis van Israël, eigenlijk kinderen, nakomelingen van Abraham. En iets verderop ook in vers 13 zie je dat. De luister van de Libanon, de Den, de kamperfoelie en cypress, ze zullen bij je komen. Dat doet denken aan de tijd dat Salomo de tempel bouwde met bomen van de Libanon. Dus als de profeet naar voren kijkt en de nieuwe tempel ziet, dan beschrijft hij dat met woorden uit het verleden. Maar de profeet ziet ook meer. En je ziet in dit hoofdstuk, als je het verder leest, dat de grens vervaagt tussen wat nu of binnenkort gebeuren gaat en wat er verder weg in de grote toekomst van God gebeuren gaat. Nou, dat zie je bijvoorbeeld in een vers als vers 11. En zo moet je dat ook lezen, dit hoofdstuk, want ja, wij zijn toch een beetje zakelijke mensen. Wij willen graag precies weten welk jaartal past bij wat. Maar in zo'n profetie, daar gebruikt hij die oude woorden. Daar komt een nieuw licht. Hij beschrijft de dingen die binnenkort komen gaan. Maar de nieuwe werkelijkheid, het grote verhaal van God, dat breekt steeds door het oppervlakte heen. Nou, dat zie je bijvoorbeeld in vers 11. Jesaja 60 vers 11. Je poorten zullen nooit gesloten worden. Dag en nacht zullen ze opstaan, zodat de rijkdom van vreemde volken kan binnenstromen. Nou, nooit dichtgaan, altijd open blijven. Je krijgt al zo'n gevoel van, waar gaat dit over? Vers 14 zie je dat ook weer. De zonen van je onderdrukkers, ze zullen zich aan jouw voeten neerwerpen en je noemen stad van de Heer, Sion, van de Heilige van Israël. He, dus vreemde volken buigen en dienen in de stad van de Heer. En dan nog verder in het einde van het hoofdstuk, bekende woorden die we kennen uit het boek Openbaring. Vers 19. Overdag is het licht van de zon niet meer nodig. De glans van de maan hoef je niet te verlichten, want de Heer zal je voor altijd licht geven en je God zal voor je schitteren. De zon zal niet meer ondergaan, de maan niet meer verbleken, want de Heer zal je voor altijd licht geven. De dagen van je rouw zijn voorbij. Nou, duidelijk woorden waarbij de profeet dus voorbij kijkt aan het herstel van de tempel in Jeruzalem en dingen ziet in een verre toekomst die nog komen gaat. Woorden die tot in de hemel reiken. Maar, en zo werkt dat nu eenmaal met de profetie van het Oude Testament, dat geeft ons niet alle details die we zo graag zouden willen weten. Die toekomst, is dat allemaal aards? Is dat allemaal in Israël, zoals we dat nu kennen? Moet die tempel dan nog komen? Daar gaan we nu niet op in, want dat is de focus ook niet van deze profetie van Jesaja. Veel blijft eigenlijk buiten de lichtbundel van de profetie. Bijvoorbeeld de geboorte van Jezus, zijn kruis, de opstanding. Die vallen allemaal buiten die lichtbundel van de profetische belichting. Hij schijnt in de verte, helemaal tot in de hemel. Hij kijkt als het ware door een tunnel en ziet het licht aan het einde en de heerlijkheid van de hemel aan het einde. Maar hij ziet dus niet die kribben en het kruis en het lege graf. Dat verklaart ook waarom de komst van Jezus, de geboorte van Jezus, ook voor veel van zijn tijdgenoten zo'n verrassing was. Er was aan de ene kant wel de profetie van het Oude Testament en de visioenen van Daniël bijvoorbeeld. Maar die sprongen eigenlijk met een hele grote stap over de tijd van Jezus heen naar de grote toekomst, naar de hemelse heerlijkheid. Maar daartussen, zeg maar in dat grote dal, daar lag nog een hele wereldgeschiedenis die ingeleid werd met de geboorte van Jezus, die gemarkeerd werd door het kruis van Jezus en die een nieuw perspectief kreeg door de opstanding van Jezus. Maar dat is niet erg dat Jesaja daar even aan voorbij kijkt. Wij hebben natuurlijk het gevaar dat we alleen maar naar die kribbe kijken of alleen maar naar Bethlehem kijken en dan mis je juist het grote perspectief. Nee, wat Jesaja wil is dat de nadruk valt op God. Weet je, dat sta op en schitter kan zo verlammend werken als we onszelf niet in de lichtbundel van Gods heerlijkheid zetten. Als je dus het gevoel krijgt dat je het zelf moet doen. Dat jij de lichtbron bent en dat jij maar aan het werk moet en je best gaat doen om maar wat licht op te wekken. Als een soort windmolen zijn eigen energie aan het opwekken is. Maar dan vergeten we dat we veel meer de reflector zijn die het licht van onze God opvangen en doorgeven. En weet je, dat is wat de profeet wil doen. En dat is ook het mooie van zo'n hoofdstuk als je dat op je in laat werken. De profeet die laat God de nadruk op zichzelf leggen. Ik weet niet of je het gezien hebt, maar in het begin van deze profetie van hoofdstuk 60... dan wordt er over de Heer gesproken in de derde persoon. Maar in de loop van dit hoofdstuk zie je dat God als het ware zelf het woord opvraagt. Nou, neem ik je nog een keer mee naar hoofdstuk 60. Je hebt hem toch open, dus dat gaat goed. In vers 7 bijvoorbeeld. Dan is hij aan het praten over de nieuwe tempel en dan hoor je dat al komen. Aan het einde van vers 7. Mijn tempel zal ik met alle luister herstellen. Het gaat niet ineens meer zo vaag over een God ergens, maar de ik, de Adonai waar we van zongen, Yahweh, treedt op de voorgrond. Ik en mij. Vers 10. Ik heb je geslagen in mijn woede, ballingschap. In mijn mededogen zal ik mij over jou ontfermen. God treedt op de voorgrond. Het is zijn heiligdom, mijn heiligdom, zegt vers 13. Zo eer ik de plaats waar mijn voeten staan. Je ziet God als het ware groeien in de loop van dit hoofdstuk. Ik zal je eeuwige roem verlenen, zegt vers 15. En dan climax dat naar vers 16. Tweede helft van vers 16. Dan zul je beseffen dat ik de Heer je redder ben. In het Hebreeuws. Dat ik ben, ik Adonai, je redder. Je beschermer. De machtige van Jacob. Dat is het grote verhaal van de profeten over God. En als je wat vaker in de profeten leest, ook Jesaja bijvoorbeeld, dan kom je in deze woorden ook regelmatig terug. Dan zul je weten dat ik ben. Dat is eigenlijk heel simpel gezegd. De hele doelstelling van God. Al die woorden, al die profetieën, al die beloften, al die waarschuwingen en bemoedigingen. Maar het gaat erom dat je zult beseffen dat ik ben Yahweh. Dat ik de Heer ben, je redder, je beschermer, de machtige van Jacob. Vers 20 hadden we al gezien. want de Heer zal je voor altijd licht geven. Zie je? Dus dat hele perspectief van de profeet, dat spreekt over die prachtige tempel, het praat over een prachtig Jeruzalem. Maar de profeet die haalt ons omhoog en die zegt van ja, maar waar het echt om gaat, is niet het heerlijke Jeruzalem. Waar het echt om gaat, is niet het prachtige, de prachtige tempel. Kijk daar overheen. Het gaat om de heerlijkheid van de Heer onze God. Dat is de bedoeling. Dat is waar het om gaat. De profeet die wijst ons op het echte licht, op de bron van het licht. En dat is niet Jeruzalem en niet de tempel, maar dat is de Heer zelf. Dat is Jezus, het licht van de wereld, de heerlijkheid van de Vader, zoals Johannes 1 dat zegt. Jezus, die wordt daar genoemd, de heerlijkheid van de Vader. En als we dat plaatje dan dus nog eventjes tevoorschijn halen van die lichtbundel, dan zie je dat het eigenlijk natuurlijk andersom was. Het is niet Jesaja die zo'n goede zaklamp heeft dat hij in de verte iets kan zien. Maar de werkelijkheid is dat het licht uit de hemel komt. De Ik Ben, de Yahweh, is de Heer. Dat Jezus het licht van de wereld is. Meer nog dan Israël als volk van God. En meer nog dan die schitterende tempel van Jeruzalem is Jezus het licht van God op onze aarde. Nou, wat doet dan zo'n hoofdstuk met je als je eigenlijk in het donker zit, als je eigenlijk een beetje in zo'n tunnel zit? En ik wil daar straks nog wel wat over delen, wat dat met mij persoonlijk doet, wat mijn hart sneller laat kloppen als ik met zo'n hoofdstuk bezig ben. En ik ben ook benieuwd wat het met jou doet. Want ik heb daar wel een paar vragen bij. Het verhaal, zo'n plaatje wat de profeet geeft, dat lijkt bijna te groot voor ons. En daarmee misschien ook wel te vaag. En ik heb het bewust ook niet concreter gemaakt. Nou, dat is helemaal fout als je aan het preken bent. Maar dat is mijn keus vandaag. Waarom? Is het niet zo dat onze duisternis, dat het bij ons zo donker is, juist omdat we maar zo bezig zijn met al die dingetjes van hier en nu? En dat we zelfs God eigenlijk voor dat kleine aardse tijdelijke karretje willen spannen. En als dat dan niet lukt, als het karretje niet rijden wil, dan hebben we een probleem. Niet alleen met het karretje, maar met God. Want God doet het niet. God werkt niet. God is weg. Ja, omdat we hem opgesloten hadden in dat kleine wereldje, in dat kleine gebeuren, waar hij een soort Sinterklaas is, die toch vooral moet weten wat er stiekem op ons lijstje stond. Nee, ik wil mezelf en ik wil u verplichten om daar nou even te blijven staan. Ja, in die tunnel. En te kijken, wat zie ik nou aan het einde van die tunnel? Wat is nou het grotere verhaal, het grotere beeld dat we hier zien? En misschien is dat wel de enige of de eerste en de belangrijkste les van deze preek en van dit hoofdstuk. Laten we eens wat vaker omhoog kijken. Laten we eens wat vaker blijven bij die liederen die we gezongen hebben. Hè? Die gaan over die heerlijkheid van God en dat verlangen naar die heerlijkheid van God. En is het niet zo dat als we daar onze bestemming gaan zoeken, genieten van Gods heerlijkheid, dat licht van God op ons in laten werken, zoals je doet, hè, als het straks weer voorjaar is en die zon weer kracht krijgt, dat je naar buiten stapt en gewoon even zo dat licht op je huid wil voelen, omdat het zo lekker is. Ja, ik heb er al zin in. Maar om dat ook zo met God te doen. Om echt stil te zijn voor hem en te zeggen, Heer, ik wil meer merken van uw heerlijkheid. Ik wil meer bezig zijn met u en met uw grootheid. Sta op en schitter, Want de bron van het licht die aan het einde van dit hoofdstuk en aan het einde van de tunnel te zien is, is de heerlijkheid van God zelf. Hij is dat light of the world who stepped down into darkness, Jezus. En we zingen dat straks weer. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. En Jezus heeft dat glorieuze, dat heerlijke, zo dicht bij ons gebracht. We bidden en we zingen. Vader, we aanbidden u en we verlangen om opgetild te worden vanuit ons kleine wereldje naar dat grootse van u. Heer, ik verlang dat wie u bent, mooi en prachtig, zoals dat in een tempel vroeger verbeeld werd en zoals Jezus dat heeft laten zien in hoe die omging met mensen en hoe die was. Heer, ik wil dat mooie van u mijn hart verwarmt. En ik wil dat mooie van u een gloed op mijn leven legt, waardoor ik ook wel een poosje door die tunnel wandelen kan. In Jezus' naam. Amen.
Ja, amen. En over die grootsheid van God en dat perspectief wat we hebben, wil ik graag wat met jullie delen. Een heel aantal weken geleden voerde ik een aantal gesprekken met collega-trainees van mij, van mijn leeftijd. En zij weten dat ik christen ben. En zij bevroegen mij op de vraag waar God is, gezien corona, gezien de ellende die er is in de wereld. En het was een vragenvuur wat op mij afkwam. En ik merkte dat ik in eerste instantie geneigd was om dingen op te zoeken, om met regeltjes te komen en met standaard teksten. En halverwege werd ik stil en ik bad. En ik besefte me dat ik wel die regels kan uitdelen en die regels kan uitleggen, maar als ze het vaderhart van God niet begrijpen, dan zullen ze ook niks met die regels hebben. En ik besloot op dat moment om te delen over het perspectief wat we hebben, over de majesteit van Adonai en wat het met me doet om daarvan te zingen en daarover te lezen. En in al die gesprekken die daarna gekomen zijn, ging het zoveel soepeler. Ging het zoveel makkelijker om, omdat ik niet die druk op me legde, omdat ik besloot gewoon dicht bij mezelf te blijven en om te zingen. En daarmee wil ik je bemoedigen dat het hele evangelie ook in een vriendelijke goedemorgen kan zitten. Of in de vraag hoe is het met je? En ik wil je aansporen en aanmoedigen om juist in deze tijd, in coronatijd, op je werk, bij je buren, thuis, om te blijven delen, om te blijven getuigen van onze grote God. En daar gaan we nu ook van zingen.
To bow down, here I am to Kees, dank wel voor jouw verkondiging. Ook voor jouw persoonlijk verhaal wat je aan het begin vertelde. Over het verhaal, ook over het grote beeld wat Jesaja ons geeft. En eigenlijk, hoe als mensen meteen soms daar zelf invulling aan willen geven, van dan moet ik dit doen, dan moet ik dat doen. En tegelijkertijd, als we verder in Jesaja lezen, dat we zien dat God zegt, ik zal, dat Hij het doet. Dat wij niet de lichtbundel zijn, maar de reflector zijn. En dat raakte mij. Het is een mooi verhaal wat je zo vertelde. En tegelijkertijd ook een verhaal wat we nodig hebben, een verhaal om te hopen. En wat ik me afvraag is, wat hebben we nodig om zo'n reflector te kunnen zijn? Om die liefde zo te kunnen laten zien?
Ja, nou ja, laat ik het zomaar zeggen hoe het met mij dan werkt. En dat is in dit geval bijvoorbeeld door zo'n hoofdstuk heen kruipen. En goed, dat is natuurlijk mijn werk en mijn voorrecht, zeg maar. Maar goed, dat is uiteindelijk voor ons allemaal hetzelfde. Je laat het op je inwerken en je bent in de Bijbelwoorden op zoek. Je zoekt naar God, je zoekt naar die communicatie van Gods kant. Ja. Het zijn natuurlijk hele oude woorden en ze zijn overgeleverd in nou, al dat. Maar ja, God is met ons bezig. En als je dan biddend daarna aan het zoeken bent, dan word je aangesproken. En zo ging dat met mij ook als ik dan in die tekst bezig ben. Ik word er echt excited als ik zeg maar God zo op die deur hoor kloppen van ik. En dat je echt zegt van, oh wauw, God, ja, u. En ja, ik heb dat gewoon nodig. Want weet je, als je in een lastige tijd zit, dan ga je nog meer zelfreflectie, gesprekken. Ga maar een beetje met jezelf aan de slag, allemaal goed. Maar het gevaar is wel dat je dus zo gaat. Ja, dus wat moet je doen om zo'n reflector te zijn? Ja, met God bezig zijn. Met Jezus bezig zijn. Kom ik bij Johannes 1. Het woord is vlees geworden, heeft onder ons gewoond. En dan de heerlijkheid van God is in hem openbaar. Ja, dat vind ik gewoon geweldig. Dus ja, net als met een echte reflector, die moet je dan wel in de richting van die lamp zetten.
Ja.
En dat is eigenlijk met ons ook zo met Jezus.
Ja.
Dus in de richting van die lamp gaan staan, van Jezus gaan staan.
Mooi om dat zo te horen inderdaad. En ik denk dat we niet bij onszelf moeten gaan zoeken, maar juist hem moeten opzoeken in die tijd. Hey, jij gaf ook aan van, ik wil eigenlijk iets van mijn verlangen daarin delen. Wat mijn hart zo...
Ja, twee dingen eigenlijk. Het eerste zei ik eigenlijk al een beetje. Ik zei, je bent dan op zoek naar God. Je wordt excited als je God ontdekt in de tekst.
Ja.
En met name natuurlijk als je Jezus vindt in de tekst. En daar lees ik over die rammen en die geiten van Kedar. Dan denk je aan het lam van God. En je leest over die bomen van Libanon. En je probeert als het ware het kruis van Jezus al te ontwaren, zeg maar. Je bent aan het spieden en aan het zoeken. Waar is Jezus? Waar is Jezus? En, maar het tweede, en dat is echt een overtuiging die ook diep in mijn hart ligt. En daarom dacht ik, nou laat ik maar gewoon even eerlijk delen hoe ik bezig was met dit hoofdstuk. Want ik merkte dat vorige week in ICF ook. We waren ook lekker aan het zingen en lekker aan het samenkomen. En dan kwam ik een beetje met zo'n klein beetje een depri intro, zeg maar. Ja. En dat je dacht van... Ja, lekker. We zitten allemaal hier en het gaat goed en het is mooi. En dan komt hij met van, ik zie dat niet zo zitten hoor. Maar ik dacht, ik deel het toch maar gewoon. Want er zijn natuurlijk veel mensen die ook nu, corona duurt lang. Het is gewoon grijs en grauw buiten, eerlijk gezegd. Ja, natuurlijk Sinterklaas en kerst, dat helpt wel een beetje. Maar het kan toch best wel deprimerende tijd zijn. En een hele diepe overtuiging die ik voel is van... De gloed, de glans zeg maar, van die heerlijkheid van God, die kan echt elk mens bereiken. Iedereen, waar je ook zit, hoe depri het ook is, die gloed van Gods heerlijkheid, die kan jou echt bereiken. En die kan alle mensen in Veenendaal bereiken. Hè? Dat is ook mijn passie. Van, ik weet niet, iedereen gaat in Jezus geloven. Dat weet ik. Maar dat ze dat licht een keer zien. Dat ze een keer... merken van, wauw, oh, was dat het verhaal van Jezus? Bedoelen ze dat met licht? En ja, dat ze in ons dat ook zien natuurlijk, hè, als mensen van, oh joh, daar zit iets. Dat ze dat zeg maar zien gloeien in ons. En weet je, we leven gewoon in een wereld waar God... En, ja, God is een beetje een soort dimlicht geworden. Wij bedienen de knop. En als we minder van God nodig hebben, dan draaien we hem een beetje omlaag. En als we hem iets meer willen, dan draaien we hem weer omhoog. Maar ik wil zo graag dat wij als mensen, als christenen en niet-gelovigen... Gaan ontdekken van, ja, maar God komt van zijn kant. God is God, hij is er gewoon. En die heerlijkheid van hem, die bereikt ons.
Ja.
En echt, dat heb je nu al natuurlijk in de winter, hè, van als de zon dan een keer schijnt. Ja, ik ben getrouwd met een vrouw die is echt helemaal verliefd op de zon. Niet op mij, maar echt op de zon. Dus als de zon even schijnt, dan is het echt van, oh, oké, ik ga even naar buiten, want de zon, weet je wel. Nou, en ik denk dat is ook met God, van... Zo genieten van God dat je zegt van, waar kan ik hem vinden? Waar is die? En dan genieten, dat op je in laten werken. Ja, dat hoop ik gewoon te stimuleren met zo'n preek. Van mensen echt, weet je, zelfs je eigen herstel, je eigen ellende, je hoeft het allemaal niet op te lossen. Maar richt je op met dat laatste beetje kracht en kijk naar God, denk aan God. Wie bent u? Wat zegt u? Hoe is uw heerlijkheid? En echt, als je dat doet, dan gaat dat je hart verwarmen. Dan is er licht aan het eind van de tunnel. En dan wordt die tunnel korter en dan wordt het licht feller. En dan zie je het gewoon weer zitten.
Mooi.
Ja.
Ja. En dat spreekt ook uit in het stuk, ook in jouw preek. Juist zeg maar het vertrouwen op God, op wie hij is en wat hij gaat doen.
Ja.
Van de week las ik een zinnetje. We moeten mensen leren hopen, omdat ze anders niet kunnen worden. En dat perspectief ook wat Rick een beetje aangaf, gewoon in het gesprek met een ander het grotere perspectief te plaatsen over hoe kijkt God naar hen. Ja. En wat doet het met jou en je getuigen? En dat als je vol passie ergens over spreekt, dan raakt dat mensen. En ik denk dat ook wel de sleutel is om een reflector te kunnen zijn.
Ja.
Wat me eigenlijk het meeste misschien wel raakte, los van het verhaal wat jij vertelt, was eigenlijk jouw verhaal wat je vertelde. Omdat jij een kort stukje liet zien over... wie jij bent, wat het met je doet als voorganger. En weet je, zo één op één kun je zo een vraag stellen. Maar niet altijd beseffen we dat heel veel mensen zo die vraag stellen. Of dat je als je in een positie van voorganger bent, dat je heel verantwoordelijk voelt voor hoe het gaat met de mensen in je gemeente. En om die reden lijkt me het eigenlijk ook gewoon goed om voor jou daarvoor te bidden. Misschien wat ongewoon zo op dit moment, maar nee, het mooi. Is het eigenlijk heel gewoon om juist te bidden voor elkaar. Ja, dat wil ik dan ook doen.
Ja.
Hemelse Vader, Heer, dank u wel dat we bij u mogen komen, Heer. Heer, dat u de bron bent van liefde, van leven en van licht. Heer, en daar mogen we zo bij stilstaan en juist in deze tijd ook zo vachtvol naar uitkijken. En Heer, dank u wel voor Kees, voor het woord wat hij heeft gebracht, Heer, uw woord. Heer, maar als ik ook zo zijn persoonlijke verhaal hoor, zijn worstelingen, Heer, als voorganger en... verantwoordelijkheden daarin, de verantwoordelijkheden die hij daar voelt... en tegelijkertijd ook het verlangen wat hij heeft. Heer, wilt u hem daarbij helpen? Heer, het is zo menselijk om juist alles te willen doen. Heer, om soms ook ervaren die last die zo zwaar is. Heer, Jezus heeft zelf gezegd, laat die drinkbeker aan mij voorbij gaan. En tegelijkertijd heeft u God hem de kracht gegeven... juist om daarin te doen wat er moest gebeuren, Heer. Dank u wel dat... uw geest ons kracht geeft. En ik wil dus een vraag juist ook Kees en zijn gezin zo de kracht te geven. In deze tijd, in zijn rol als voorganger en hoe hij is als mens. Je helpt hem daarin en alle dingen die hij doet. Je zegen hem met liefde, met wijsheid en inzicht en geduld. En ook het besef, Heer, dat er zoveel dingen groter zijn dan onszelf, Heer. Heer, dat we juist mogen zien naar het perspectief dat u geeft. Heer, dat u degene bent die het doet. Ook door ons heen. Dank u wel daarvoor. Amen.